Oké. Nou ja,
we moeten
maar gewoon gaan lullen. Maar de chaos van pandemiewet, koppelen we dat wel of niet als sneller? En dan doen we na de pandemie wat sneller?
Nee, de pandemiewet laten we daar volgende week over spreken. Ik vond het wel leuk. Deze week stond er voor het eerst sinds misschien wel een jaar of zo weer ontwikkelingen rond het coronavirus op de agenda van de Tweede Kamer.
Hè, bestaat dat nog?
Ja, precies. Dat is iets wat vroeger elke week toch zo'n beetje op de agenda stond. En nu was het ineens ook onder de oude titel. Vond ik leuk.
Ja, het gaat er weer over. En maandag is de wetsbehandeling. Dat gaat eigenlijk om gaan we dan weer met z'n allen persconferenties luisteren van Mark Rutte.
Oh, maar dan sluit het heel mooi aan bij het gesprek. Ja. Of, dit is echt heel flauw. Als je nu naar de radio luistert, ben je wel verplicht haast om de podcast te downloaden. We gaan straks praten met Joost Sneller. 60.
Ja, over natuurlijk hoe gaan we nou de volgende lockdown, de democratie overeind houden. En gaan we dan
deze keer is dat niet gelukt, dat kunnen we wel hardop zeggen.
Daar was hij een beetje boos over, want alle commissievergaderingen werden geschrapt. In de eerste lockdown, de eerste golf, weet je nog. Super heftig.
Oké, dit is Nieuwsroom Den Haag met Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis en ja, dat verhaal met Joost Sneller op de radio, gaan we dat zeker niet redden.
Nee.
We hebben vandaag 20 minuten en 22 seconden op de radio.
Het is wel belangrijk, want er was ook een staatsgreep in Duitsland. Bijna, hè. Die is voorkomen natuurlijk. Dat kan ook in Nederland gebeuren. En zegt Sneller, we moeten niet naïef zijn en voorbereid zijn op de worst case scenario. Want dat was met de coronapandemie natuurlijk niet gelukt.
Pak je podcast-app er even bij en scroll straks naar 22,5 minuut. Dan gaan we vanaf daar waarschijnlijk wel weer verder met Joost Sneller. Eerst even, Leendert. Ik werd aangesproken van de week door iemand, een trouwe luisteraar van onze podcast, die zei, ik hoor al wekenlang niks meer over lijden in de podcast. Ik vond dat zelf wel een plusje.
Ik word geboycott, joh, om over lijden te praten. Ja, okay, ik hoor dat collega's, journalisten, die doen dan Leids na, maar dan het bekakt Leids.
Aha.
Ja, je moet het wel echt op zijn Leids doen.
Heb je al verteld dat alle Leidenaren met zo'n Leids halsbandje?
Ja, halsbandje ook. Ja. Ik ben keycords aan de Leidenaren aan het uitdelen
in de Tweede Kamer.
Dus alle Leids, iedereen die ook maar iets met Leiden te maken heeft, krijgt van mij een keycord.
Oh, ik heb het nog niet gekregen.
Het is maandag ook over Leiden gegaan in de uitzending. Want ik zat bij Lisbeth, die komt uit Leiden, met Jan Paternotte, die woont in Leiden. En ik heb gestudeerd in Leiden.
Ja.
En het ging over al die internationale studenten in Leiden die in tenten moeten slapen. Ja. Dus het is bij BNR wel langsgekomen.
Ik voel me echt zwaar gediscrimineerd als Amsterdammer.
Ik heb geen keycord. Nou, ik woon nu ook in Amsterdam. Dus ik denk dat ik
een keycord is wel. Je moet nog wel in Leiden wonen.
Ja, dus Joost Vullings heeft er één. Paul van Menen heeft er één.
Senna Matoeg heeft er één. Roel van de NOS heeft er één. Ja, de echte Leidenaren krijgen er één. Karine van Gennep wil er ook heen. Zij woont in Oesgeest.
Ja, sorry,
dat telt niet.
Nee, maar ze is op 3 oktober. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor Leidenaren. Leids ontzet. Op 3 oktober is ze jarig.
Ja,
ze wil per se een keycord. Maar laten we doorgaan met de serieuze
Maar
zaken.
Hebben jullie nog een geheim genootschap, een vergadering?
Natuurlijk. Ja, er is een kartel. Een Leids kartel is er in de Tweede Kamer. Maar daar kan ik niet te veel over uitweiden.
Nee, dat snap ik. Weet je wat ik leuk vond van de week? Ik was voor een gesprekje met iemand van RWE. Dan denk je, RWE, heel groot bedrijf. He, met kerncentrale en kolencentrales en windparken, zonneparken. Alles hebben ze, biomassa-centrales. Het is een heel groot internationaal bedrijf. En de meneer die ik sprak, die had een sticker. Want als je de Tweede Kamer ingaat, moet je een sticker op of een pasje mee krijgen. En daar stond op petitie. En dat vond ik zo charmant, want je denkt altijd bij een petitie, dat zullen waarschijnlijk wel armlastige mensen zijn die iets van de overheid willen.
Gewone burgers.
Die een plan hebben met precies burgers. Maar dus zo'n groot bedrijf als RWE is ook gewoon toch gewoon komt een petitie. Ik vond het heel charmant.
In de Statenhal gewoon. Dus,
in de
niet achter de schermen, in de achterkamertjes.
Laten wij over de echte inhoud gaan spreken.
Ja, de ministerraad vandaag. 2 belangrijke besluiten moeten daardoor heen gaan komen.
De kerncentrales sla je voor het gemak over.
Ja. Borselen.
Ja. Borselen, de kerncentrales.
En de andere 2, vertel.
Het prijsplafond is nog steeds niet rond. Gaat de Kamer uiteindelijk wel mee instemmen, want er is echt geen weg meer terug. Dat hebben we bij het vragenuur ook weer gezien. Maar het prijsplafond is nog niet rond. Het moet nog door de ministerraad en de Kamer moet er ook nog iets van vinden. En we hebben wel geteld nog 6 vergaderdagen in de aankomende 2
weken. Dat gaat wel gebeuren, toch?
Natuurlijk gaat het gebeuren. Maar het idee is, we moeten geen blanco cheque aan energiebedrijven gaan geven. Zij kunnen de prijs gaan opdrijven en alles boven het prijsplafond wordt vanuit de overheid betaald. Ja, en dat kan heel veel geld gaan kosten.
Meneer Omtzigt, vandaag komt de brief met de regeling voor het prijsplafond.
De vraag is of de vormgeving klopt. En tot nu toe heeft de regering geweigerd om de moties van mij uit te voeren die ik ingediend had. Maar die haalde geen meerderheid om ook een maximumprijs in te stellen. Dus ik zeg van prijsplafond oké. Maar zorg dan dat je een maximumprijs hebt tot waar je energieleveranciers vergoed.
U bent bang dat dit een soort open subsidieregeling wordt, waarvan de energiemaatschappijen gaan profiteren?
Ja, kijk, dat die open is natuurlijk logisch. Dus als de prijs omhoog gaat, gaan de kosten van zo'n plafond omhoog. Dat is het hele idee van het plafond. Maar waar ik iedere keer voor gepleit heb, is dat er een maximum is wat je aan de energieleveranciers vergoed. Dus er zijn nu energieleveranciers die hebben contracten waarbij je €4,60 voor een kuub gas betaalt. En dan vind ik dat de overheid moet zeggen, wij vergoeden van alles. Maar nou, boven de €2,50 of €3 zou ik niet inzien waarom je nog vergoedt, want dat gaat ver boven een kostprijs uit.
Meneer Stoffer, het prijsplafond, wordt het een carte blanche voor de energiebedrijven?
Dat is niet de bedoeling in ieder geval.
Nee, maar dat is misschien wel aan de hand.
Ja, dat zou kunnen. Dus we wachten inderdaad op de informatie die komt. Maar dat moet het gewoon niet gaan worden. Dan hebben we echt een fout instrument.
Ja, en hoe gaan we het wel regelen dan?
Nou ja, dat is de goede vraag, hè? Ik bedoel, dat is niet aan mij. Het kabinet zorgt voor een ding wat goed uitgevoerd wordt. Wij voteren het geld wat erbij komt. Dat is al lastig genoeg. Dus ik verwacht van hen gewoon dat ze met iets komen wat het gewoon goed doet.
Rob Jetten, de minister.
Het hele kabinet. En Rob voert dat dan uit. Maar van het kabinet.
Als er vandaag nou niets over staat in de brief en de prijs wordt overgelaten aan de markt, wat zegt u dan?
We hebben daar woensdag een debat over. En dan kijk ik of we de plannen kunnen bijstellen.
En u zei ook altijd, het moet voor 1 december wel geregeld zijn. Nou, in december is het toch geweest.
Ja, welkom in deze wereld. Dat gebeurt hier altijd bij de regering.
We zijn nu wel op een punt gekomen dat het prijsplafond en de regeling, ook hoe goed of hoe slecht die ook is, eigenlijk niet meer van tafel kan. Want het is niet meer uit te leggen.
Nou ja, dat is dus het hele probleem. Normaal gesproken, op het moment dat je het over een regeling hebt, kun je hem wegen tegen alternatieven. En ik ben heel bang dat dus in debat volgende week gezegd zal worden, ja, het is nu 13 december en we kunnen niks meer veranderen.
Nu weten we het nog niet. Aan het eind van deze dag gaan we de geruststellende woorden van Mark Rutte en zijn persconferentie
horen. Ja, het gaat niet gebeuren. Het zijn allemaal bedrijven die helemaal niet uit zijn op zoveel mogelijk winst draaien.
Nee,
gaan eerlijke prijzen vertellen.
Ja, we leven in een prachtig socialistisch land, zegt Rutte altijd. Dus dat klopt dan wel.
Het heeft totaal geen prijsopdrijvend effect, het prijsplafond. Dus hoeven we ons geen zorgen over te maken. Hugo de Jonge komt vandaag ook met lang verwachte plannen. Het puntenstelsel om de middenhuur te reguleren in de particuliere sector.
En
eigenlijk
spannend.
Eigenlijk komt erop neer dat voor nieuwe huurcontracten wordt er gekeken, nou, wat heeft jouw appartement of huis allemaal? Is het goed geïsoleerd? Daar krijg je punten voor. Zit er een mooie keuken in? Heb je een eigen douche? Nou, noem het maar op. En als het binnen het puntenstelsel valt, dan valt het ook binnen een bepaalde prijscategorie, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar de maximale prijs gaat zo op de €1.500 zitten.
Dus voor nieuwe huurcontracten, dus dat betekent dat huurders
een volksverhuizing gaat er plaatsvinden.
Massaal gaan verhuizen.
Ja, als jij in een studiootje zit in Amsterdam voor €1.700, met geen aparte keuken, met je douche in je slaapkamer in de woonkamer en de douche erbij, ja, dan ga je verhuizen, want dan krijg je een nieuw contract. En dan val je binnen dat puntenstelsel. Dus er wordt wel een soort volksverhuizing gevreesd. En er is voor de huurders nog een belangrijk besluit genomen deze week. En er zat Mats bij.
Ja, dat de huren niet meer mee gaan stijgen met de inflatie in de vrije sector. Oh. Want nu is het zo dat verhuurders mogen maximaal de huren verhogen met de inflatie plus 1%. Maar goed, we weten allemaal dat de inflatie dit jaar
10%
best wel hoog was. Ja. Dus dan zouden de huren in één keer met 11% omhoog kunnen. Nou, dat wilden ze niet. Dus is er een wet gewijzigd, of die wordt nog gewijzigd, dus work in progress, waardoor het met de gemiddelde cao-lonenstijging gaat gebeuren. En dan komt het neer op een huurstijging van ongeveer maximaal 4% is dan het idee.
En blijft dat zo, of is dat even tijdelijk?
Dat is in principe blijvend, maar het is dan wel weer zo dat als de inflatie lager zal zijn dan de gemiddelde loonstijging, dat ze wel weer kijken naar de inflatie. Dus ze kijken welke
plus
van de
1% blijft dat ook?
Ja, die blijft dan ook inderdaad. Dus,
het wordt dan niet de inflatie plus 1%, maar de loonstijging plus
1%. Ja.
Dus het blijft gewoon dat elk jaar je huur een groter stuk van je loon oppakt.
Ja, en dat wil de jongen, want dan kunnen verhuurders nog wel investeringen blijven doen in verduurzaming, zegt hij dan natuurlijk.
Maar hierbij zegt Hugo de Jonge ook, in het debat zei hij, ja, die 1%, hè, we doen dat erbij. Maar we weten dat het allemaal hele redelijke mensen zijn die verhuren.
Oh, alweer, net als de energiebedrijven.
Dus het is wel nodig om de wet aan te passen, zodat ze er geen 11% van maken. Maar als het mogelijk 4% wordt, dat gaat vast niet gebeuren, want het zijn allemaal redelijke mensen. Dus ja.
En jij bent zelf huurder, Mats. Dus hoe kijk je er persoonlijk naar?
Ja, nou ja, wij huren volgens mij inderdaad met z'n vijven voor €3.500 in totaal. Ik denk voor richting de 100 vierkante meter zal het bij elkaar zijn.
Je woont in een villa in het Gooi.
Ik woon in Amsterdam, in Amsterdam-Oost, vlakbij Sofie. Dus dat,
in een klein appartementje.
Is, duur, ja.
Is dat
maar wel
serieus?
Goed, wel goed geïsoleerd en onze energierekening is heel laag. En het is al een paar jaar niet verhoogd, de huur. Dus in die zin zitten we wel gunstig. Dus per persoon is het op zich wel acceptabel. Maar inderdaad, eigenlijk als je erover nadenkt, is het
best wel veel geld. 3.300 euro?
Ja, Sofie, niet te hard tegen ingaan. Ja. De huisbaas luistert ook mee. Voordat je het weet, heeft hij zo meteen een huurverhoging.
dat zou wat zijn.
Waar ga je verhuizen?
Nee, ik zit wel goed.
Ja, maar het wordt toch goedkoper misschien, denkt Hugo de Jonge.
Ja, dat weet ik. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt als je dan met zoveel mensen woont. Of dat dan ook weer, of daar andere regels voor gelden.
Nou ja, en ook weer voor het prijsplafond. Waarschijnlijk hebben jullie ook een probleem. Eén aansluiting, een blokaansluiting zoals ze dat dan noemen.
Ja, maar wij hebben een vast contract en we zitten al heel laag.
Dus okay, een van de inwoners heeft waarschijnlijk het contract gesloten.
Ja, klopt. Die er niet meer woont. Dat zij betalen aan een vorige bewoner. Dit staat nog op zijn naam. Een beetje onhandig allemaal.
Zo werkt dat in
Maar goed,
in
maar nog even over die plus 1%. Wat ik er wel interessant aan vond. Jullie zeggen, dan kan de huur nog steeds meer stijgen dan je inkomen. Maar Hugo de Jonge is natuurlijk CDA'er. En ik denk dat toch ook wel een groot deel van die verhuurders, die mensen die wat pandjes bezitten, ik denk dat dat toch ook wel wat CDA-achterban is. Dus ik denk dat hij niet zomaar kan zeggen, we gaan dat lager doen. Want dan heeft hij ook weer zijn achterban die zich gaat roeren, denk ik.
Ja, en de hypotheekrenteaftrek moet ook niet helemaal verdwijnen.
Nee, precies. Daar zijn ze ook heel erg tegen. Jack de Vries trouwens, kennen we ook nog wel. Die is de voorzitter van Vastgoedbelang. Dus er zitten allemaal CDA'ers met belangen, volgens mij, die ook een beetje tevreden moet houden.
Maxime Verhagen, Bouw Nederland, die gaat wel weg trouwens.
Ja, die vertrekt. Die hadden we gisteren nog in de uitzending hierover inderdaad.
Ja.
Het zijn allemaal CDA'ers.
Nou.
De belasting voor huizenbezitters, box 3, Marnix van Rij, CDA'er.
Ja, die zitten daar niet voor niks op die posities natuurlijk. Ja. Dat is ook strategisch.
Je kunt ook allemaal gaan bellen en dit afspreken natuurlijk.
Ja. Zou dat afgesproken zijn? Is dat echt een kartel?
Nou, VVD zit ook altijd op migratie, asiel, niet voor niks. Je moet wel oppassen dat er geen gekke dingen of ongelukjes gebeuren.
Wat een prachtig bruggetje. Kunnen we gelijk door naar de gezinshereniging.
Oh, inderdaad.
Echt heel erg BNR trouwens, maar niet heus.
Nou, maar we kunnen het heel erg BNR maken. Want het gaat namelijk...
Waarom is het niet heel erg BNR? Sorry, dat is toch...
Nou, wij worden geacht over economie te hebben.
Waarom komen die mensen hierheen dan? Omdat onze economie het beter doet dan die van hun.
Nou, ja. Wat wij fantastisch natuurlijk...
vluchtelingen zijn, want dan komen ze gewoon voor hun leven.
Het is wel zo, als je echt iets aan de instroom van migratie moet doen, moet je je economie naar de kloten helpen. Want ze komen hier inderdaad, waar gaan de meeste migranten naartoe?
Naar een gaaf land.
Ja. Ja.
Zelfs als je leven niet veilig bent, dan ga je natuurlijk naar het land waar je denkt, daar ga ik een goede toekomst hebben.
Ja, en dan hoop je ook dat
Maar daar wordt
eraan
gewerkt op het ogenblik, dat onze economie echt naar de kloten gaat.
Nou, maar je hoopt dat als je naar een land gaat, dat daar de rechtsstaat functioneert.
En een soort ondergrens, ja.
Ja, en daar gaan we het over hebben. Daarom is het, zodoende is het ook echt BNR. Want wat is er gebeurd? De gezinshereniging werd uitgesteld. En iedereen die daar ook maar iets van af weet, dus of het nou juristen waren, de ambtenaren van het departement, hoogleraren.
Heb je allemaal gebeld?
Politici. Nou, heb ik wel mee gebeld. Op het moment dat dit speelde. En iedereen zei, het gaat niet lukken. Suzanne Kreuger in de Tweede Kamer ook.
Ja, maar dat is GroenLinks.
Voorzitter, ik lees in het ambtelijk advies dat de besluiten snel en succesvol bij de rechter kunnen worden aangevochten. Ik lees het advies van de commissie Meijer. En dan denk ik, zowel aan welke kant van de Kamer er ook is, of je nou een asielstop wil, of dat je zegt ik wil een humaan asielbeleid waarbij gezinshereniging wel mogelijk is. Niemand heeft er wat aan dat het vertrouwen in de overheid nog verder wordt uitgehold doordat een kabinet beleid gaat voeren waarvan ze weten dat het juridisch wankel is en wachten tot ze tot de rechter worden teruggefloten. Dat is geen behoorlijk bestuur en daar heeft niemand wat aan. Dus ik wil toch de staatssecretaris vragen of hij de Raad van State als hoogste orgaan hier gewoon advies om wil vragen. Wij moeten weten of dit juridisch deugt.
De staatssecretaris.
Ja, toen net aan de heer Peters, voorzitter, een aantal keren dezelfde vraag werd gesteld, gaf hij een aantal keren hetzelfde antwoord. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Ik heb net aangegeven dat wij niet van plan zijn dat te doen, maar dat het op basis van artikel 21a de Kamer vrij staat om een besluit te nemen om dat wel te doen. Dat ik daar niet over ga, maar dat wij niet van plan zijn dat te doen. Dus dat heb ik al gezegd, dat herhaal ik. En als de vraag voor een derde, als het goed is, als u hem voor de derde of vierde of vijfde keer stelt, zal ik de derde, vierde en vijfde keer hetzelfde antwoord geven.
Nou, wie is de heer Peters? Het is Peters van het CDA.
Ik begrijp wel dat het juridisch ingewikkeld ligt, zoals alle oplossingen die wij hier met z'n allen vandaag hebben, of mogelijke oplossingen die we hier hebben besproken, overal zijn juridische moeilijkheden bij, of ingewikkeldheden, of vragen bij te stellen. Maar we hebben niet de luxe om het daarbij te laten. Wij zullen moeten zeggen, als er echt geen plek is, dan, en het kan niet, dan zullen we deze maatregel moeten nemen. Dat ten eerste. Ten tweede zegt de staatssecretaris in zijn brief, het kan juridisch wel. Dus daar zullen mensen over van mening verschillen. Maar we hebben gewoon de luxe niet om te zeggen, we doen het niet. Want er is geen plek, ze liggen op het gras, ze liggen buiten.
Nou, juridisch van mening over verschillen. Hij zegt, we hebben niet de luxe om ons aan de wet te houden. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. En wat heeft de rechter deze week gezegd? Precies zoals Kreuger voorspelde. Het mag niet.
Ja, sterker, we hebben het hier in de podcast uitgebreid besproken. Het is met voorbedachte raden, met open ogen besloten dat er een wet aangenomen zou worden waar de rechter pas wat van kon zeggen, was de gedachte zo gauw die niet meer nodig was.
Het gaat over een individueel geval, hè, zeggen ze dan bij de VVD. Over één familie.
Alles, iedereen is een individueel geval. Elke nareis die je krijgt van iemand die asiel gekregen heeft in Nederland is een individueel geval. En de rechter heeft er ook over gezegd dat hij zich niet kan voorstellen dat een andere rechter in een ander geval met een andere uitspraak gaat komen.
Ja, maar jij zei dus net, leven we nog in een rechtsstaat. Ja, want ook de overheid heeft gewoon het recht om te procederen, in beroep te gaan, om een bodemprocedure aan te spannen.
Maar op het moment
want we zijn het er niet mee eens.
Wetten, of regels gaat stellen, maatregelen neemt, waarvan ze weten, dit is tegen zowel nationaal als internationaal recht gaat dit in. Ja, dan moet je echt heel erg zorgen gaan maken over hoe onze rechtsstaat functioneert. In ieder geval hoe ons kabinet omgaat met de regels die ze uiteindelijk zelf gemaakt hebben.
Het is niet alleen het kabinet, het is ook de coalitiepartijen. Ja, en dat is niet hetzelfde. Want wat deed Van den Burg net? Die zei, ja, maar het staat de Tweede Kamer vrij om zelf te kiezen om wel naar de Raad van State te gaan. Maar er was met de coalitie afgesproken dat de coalitiepartijen, en die hebben een meerderheid, dat niet zouden willen. Dus dat was echt, ja, u kan als Kamer besluiten om het te gaan doen. Dat kan niet.
Ik wil nog een stukje van Peters laten horen.
We hebben ook een grote verantwoordelijkheid voor mensen in de wijken en gemeenschappen die daadwerkelijk geconfronteerd worden met de gevolgen van de instroom. Het is onjuist hun bezwaren af te doen als irrelevant of uitingen van latent racisme. Een wachttijd van meer dan 10 jaar op een sociale huurwoning bijvoorbeeld, dat vindt het CDA een reëel probleem. En het is gemakkelijk daar schande van te spreken wanneer je zelf een ruime koopwoning in het Gooi of binnen de gracht te Gorden bezit. De mensen in de wijken ervaren de gevolgen van de idealen die wij hier hebben.
Dit is puur populisme. Vooral het einde gaan spreken over mensen in het Gooi en mensen in de grachtengordel. Het CDA is, als je het over migratie hebt, een populistisch partijtje geworden.
Ik ga je toch even iets anders over zeggen. Want we hebben best wel een probleem gezien in Ter Apel. Er worden nog 20.000 woningen gezocht voor statushouders. Die zijn er op dit moment niet beschikbaar. Dit is een politieke deal. En de achterban van het CDA en van het VVD, waarschijnlijk een meerderheid van de bevolking, of zeker de helft, staat achter deze politieke deal.
Maar wat hebben we nou geleerd van de toeslagenaffaire? Dat we de zwakken in de samenleving, vooral de allerzwakste, moeten beschermen tegen de willekeur van de staat. En hier hebben we het echt over zwakke mensen in de samenleving.
Maar de achterbannen van deze partijen, die denken misschien ook, ik ben de zwakke schakel, want ik heb een sociale huurwoning nodig, want ik kan die hoge huren in Amsterdam niet meer betalen.
Dus wat gebeurt er en waarom is het echt populisme ten top? We maken een samenleving waar we eerste en tweede rangs burgers hebben. En de eerste rangs burgers, dat zijn de authentieke christelijke Nederlanders, hè, met onze joods-christelijke traditie, zoals Buma in de HJ schoollezing zei. En de tweede rangsburgers zijn de migranten die naar Nederland zijn gekomen. En dan nogmaals, we zouden wat geleerd hebben van de toeslagenaffaire. Het vorige kabinet is gevallen op de toeslagenaffaire. We zouden een nieuw elan komen krijgen.
Het vorige kabinet is gewoon aangebleven na een jaar lang vergaderen over een coalitieakkoord.
Maar uiteindelijk is dit een achterkamertjesdeal geweest, ja, waarin de zwakste in de samenleving de dupe zijn geworden van de willekeur van de politiek.
Toch is dit een discussie die breed speelt in Europa. Dus er wordt geruzied, alom. Oostenrijk is hier ook heel erg bezorgd over. Landen als Zweden, Italië en Frankrijk. Steeds meer migranten worden ook spoelen aan in bootjes. Moeten dan van Italië naar Frankrijk of ik weet niet waar naartoe. Dit is een internationaal big issue. Toch? Klimaatverandering, klimaatvluchtelingen uit Afrika. Dus je kunt ook niet ontkennen dat die zwakke mensen, dat er heel grote zorgen zijn internationaal over of we die allemaal wel kunnen hoe zeg je dat, herbergen in ons landje.
Ja, misschien ook wel kunnen zeggen, het worden juist tweederangs burgers doordat er te veel komen en er geen ruimte voor ze is en ze op straat moeten slaan.
Ja, we hebben het hier over die nareis. Laten we het over de rechtszaak hebben waar het in dit geval over gaat. Een vrouw zat zonder haar 5 kinderen.
Zes
kinderen.
Ik moest het maandag heel snel doornemen. Ja, kwam vlak zonder, voor mijn item binnen.
In Nederland kon geen contact hebben met hen. En mocht haar eigen kinderen niet naar.
Oké, Leen, maar stel je voor, er is nog een gezin. En die heeft ook 6 kinderen. Die zitten op in een opvangkamp in Turkije. Hè? De Turkije-deal. En die wachten daar tot de vader of moeder in Nederland een huis heeft gekregen. Wat is daar dan zo erg aan?
Ik snap de discussie wel. Ik snap de problematiek ook wel. Ik snap ook wel de problematiek in Europa. Het gaat mij er nu om, is dat je als Kamer je aan je eigen regels te houden hebt. En nu was de oproep van Kreuger, toets dit even bij de Raad van State. Vraag de Raad van State Kamer om advies of dit eigenlijk wel kan. En de Kamer weigerde het. En waarom weigeren ze het? Omdat ze weten het kan niet. En ze hopen dat die politieke deal, dat ze teruggefloten zouden worden door de rechter over een paar maanden. Dat is veel sneller gebeurd dan dat ze dachten. En het gaat, weet je, dat migratie een probleem is, prima. Dat is ook zo.
Tijd kopen.
Maar dan wil ik één fragmentje van Boswijk laten horen in het debat afgelopen week. En dit was het debat een begroting LNV. Maar luister even naar wat een CDA hier ook zegt.
De realiteit is dat wij hier in deze Kamer heel veel wetten hebben aangenomen. Ik noem even de toeslagen bijvoorbeeld, waarvan we achteraf zeggen, joh, dit hebben we helemaal verkeerd gedaan. Dit hebben we niet goed gedaan. En heel eerlijk gezegd, als je een amendement indient, wat wordt aangenomen, en dat vind ik echt, dan heb ik het nodig al gezegd, en iedereen die daarvoor stemt, legt het anders uit. En er wordt advies gevraagd bij specialisten, buiten de politiek, specialisten, en die zeggen allemaal, hoe ga je dit handhaven?
Okay.
Ja,
dat ben je niet goed gezegd. Bezig.
Dan ben je niet goed bezig. Hij zegt hier precies wat ik zeg. We maken hier wetten. We zien dat dingen misgaan.
Dit is hetzelfde CDA als waar we Peters net van horen. Ja. Dat is fascinerend. We hebben het over de democratie. We hadden het aan het begin al even verteld. Sophie, jij zei we gaan het hebben over hoe we de democratie bij een volgende crisis, laten we zeggen een pandemie, overeind houden. Want de afkeer is het niet gelukt. We hebben net al een gloedvol betoog van Leendert gehoord over dat het niet helemaal goed gaat met de democratie in Nederland.
Ja, en daar heeft nu een werkgroep over nagedacht. En daar zit ook Joost Sneller van D66 in. Hoe gaan wij effectief opereren in crisissituaties? Nou, dan hebben we deze week die bijna staatsgreep gezien. Kan dat hier gebeuren? De coronacrisis, een andere pandemie. Joost Sneller is bij ons. Dag Joost.
Goedemorgen.
Ja, eventjes misschien kort, waarom hebben jullie dus dit werkgroepje opgericht? En wat hebben jullie daar uitgevogeld?
Nou, in de coronacrisis bleek dat het Nederlands parlement slecht was voorbereid. In ieder geval de Tweede Kamer op het omgaan met een crisissituatie zoals dat. Hoe kunnen we dan gewoon wel zorgen dat de nodige besluitvorming en de beraadslagingen, de debatten gewoon door kunnen gaan. Ook al kunnen we fysiek niet allemaal bij elkaar komen.
Want jouw debatten, jouw commissievergaderingen, die gingen niet meer door.
Ja, het is nu moeilijk voor te stellen, maar inderdaad aan het begin van de coronacrisis werd gewoon alles eigenlijk afgezegd en geannuleerd, want iedereen moest thuis blijven. En toen hebben we nog een paar debatten gehad om te zorgen dat de NOW, de steun voor bedrijven, kon worden geaccordeerd door de Kamer, maar dat was het ook wel.
Ja, jullie waren niet voorbereid en je had ook een voorbeeldfunctie, weet ik nog, tot jouw grote frustratie. Ja, jij moet het goede voorbeeld geven.
Het zijn natuurlijk twee goede voorbeelden die destijds met elkaar in conflict kwamen. Aan de ene kant het essentiële beroepen, die moeten wel gewoon naar hun werk. En dan zou jij thuis blijven als parlementariër. En aan de andere kant de oproep aan mensen om thuis te blijven. En ja, dan gaan die mensen in Den Haag wel allemaal bij elkaar zitten. En dan wil je zorgen dat je wel gewoon door kan werken, zoals mensen die ook thuis kunnen werken. Blijf thuis als je thuis kan werken. Dan moet je ook zorgen dat de middelen er zijn en dat de regels er goed op zijn toegerust, dat het parlement dat ook gewoon kan doen.
Even voor de duidelijkheid.
En dat is waar deze werkgroep naar heeft gekeken.
Ja, want er waren wel coronadebatten, die hebben we allemaal kunnen zien. Plenair, hè, met de fractievoorzitters zoals Geert Wilders en toen nog Lodewijk Asscher. Die waren er wel. Maar de kleinere commissies, de wetgeving, waar jij dan bij zat, die werden even on hold gezet. Wat gaan jullie anders doen de volgende keer?
Nou, een van de voorstellen die wij doen is om toch te zorgen dat je niet allemaal naar Den Haag hoeft te reizen alleen maar om 76 leden, de helft plus één, hun pasje te laten aanbieden, zodat er voldoende leden zijn om het zogenaamde quorum. In de grondwet staat de Kamer mag niet vergaderen tenzij minimaal de helft plus één van het aantal leden aanwezig is. Dus om dat te zorgen dat dat ook gewoon digitaal kan gebeuren. En deze keer was het een pandemie, maar volgende keer is het misschien een natuurramp of inderdaad iets met geweld of een vijandige mogendheid. Dus dan wil je gewoon zorgen dat het goed is uitgerust en dat je de regels zo hebt gemaakt en de infrastructuur, de ICT zo hebt geregeld dat het parlement toch gewoon kan vergaderen.
Ja, dus moet dan de grondwet worden veranderd? Of kan je gewoon zeggen, we begrijpen dat woord aanwezig zijn voort dan ook, je kan virtueel aanwezig zijn?
Ja, de Raad van State heeft destijds ook op verzoek van de Eerste Kamer die grondwetsbepaling verder uitgelegd en gezegd dat mag ook op afstand zijn. Alleen de Tweede Kamer heeft in tegenstelling tot de Eerste Kamer destijds besloten niet die route te kiezen. En wij zeggen, ja, voor de toekomst zou je dat toch wel moeten doen.
Maar dat was toch omdat de voorzitter, Khadija Ariep, daar heel erg tegen was bij jullie?
Het presidium heeft inderdaad destijds besloten om dat niet te doen, omdat zij die andere voorbeeldfunctie doorslaggevend vonden. En wij zeggen nu, alles afwegende, voor een volgende crisis zou je toch met een hoge drempel om daar gebruik van te maken, wel dat moeten regelen. Ja.
En dan digitaal stemmen, begrijp ik dat goed?
Ja, je hebt natuurlijk verschillende kanten aan een beraadslaging om te zorgen dat er uiteindelijk ook een besluit wordt genomen. Je moet dus zorgen voor voldoende leden die aanwezig zijn. Je moet met elkaar van gedachten kunnen wisselen en je moet kunnen stemmen. En eigenlijk voor elke stap in het proces moet de drempel weer wat hoger zijn. Want je moet er niet elke keer gebruik van maken van ja, het is slecht weer. Weet je wat, we doen het gewoon digitaal.
Het sneeuwt.
Je moet echt wel ja, precies. Je moet wel echt zorgen dat de drempel hoog is voor wanneer iets als een crisis kwalificeert.
Ik kan me ook nog herinneren, Joost Sneller, dat er heel hard geruzied werd via die schermen. Ook de fractievoorzitters met elkaar, hakketak. Het was een behoorlijke rampzalige bedoeling. Vertelde mij Geert Wilders mij destijds ook. En Jesse Klaver, geloof ik. Dat werkt helemaal niet op een scherm. Debatteren, vergaderen.
Nee, er zijn twee dingen. Eén, wie besluit er of het een crisis is? Dat is destijds geprobeerd om dat met de fractievoorzitters onderling te overleggen. Wij zeggen, laat het presidium dat doen. Die heeft ook de werkgeversrol in de Tweede Kamer. En veel van dit soort besluiten raken ook alle medewerkers van de Kamer. En zij zijn toch het dagelijks bestuur. Dus laat hen dat besluit nemen. Dan is de andere kant, is een debat digitaal prettig. Hè? Alle gemeenteraden hebben dat gedaan. En nee, het is verre van optimaal. Het is alleen wel beter in sommige omstandigheden dan helemaal niet kunnen debatteren. Dus wij zeggen, leg die drempel heel hoog. Maak er geen gewoonte van. Maar je moet wel zorgen dat het kan als de nood aan de man is.
Kan het al, ICT-technisch?
Wel als alles gewoon werkt, maar je moet ook zorgen dat het werkt in een bijvoorbeeld als er een ICT-storing is. Als er iets heftigs gebeurt, moet je ook zorgen dat je een robuuste backup hebt. Dus dat gaat het presidium nu wat ons betreft verder uitwerken om te zorgen dat dit ook niet gehackt kan worden, dat het een stabiel systeem is en dat er niet, zoals aan het begin van de coronacrisis, ook geïmproviseerd moet worden met welk systeem gebruiken we, heeft iedereen dat, wat gebeurt er als het internet bij een Kamerlid uitvalt, al dat soort dingen, dat beter wordt doordacht en beter wordt voorbereid.
Ja, nu zei net, we moeten er wel voor zorgen dat de drempel hoog genoeg ligt. Dat je niet gewoon elke week een keer een crisis hebt, want dat is wel lekker makkelijk. Maar kunnen politici daar goed genoeg voor inhouden? We hebben net hier besproken dat er een wet voor de gezinshereniging is ingevoerd. Willens en wetens met open ogen.
Een regeling,
waarvan
ja.
We wisten, ja, dat is inderdaad geen wet. Dat die zou sneuvelen bij de rechter. Maar voor de komende maanden ging ons dat even helpen. Ja, kunnen politici dat wel aan?
Ik denk dat het presidium ook destijds juist heeft laten zien dat het dat wel aan kan. En dat het ook niet, het presidium is, en dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk een paar keer langs horen komen. Het presidium is uiteindelijk geen politiek orgaan. Dus je hoopt ook dat daar gewoon op de inhoud wordt gekeken en tegen deze staatsrechtelijke achtergrond ook wordt zorgvuldig wordt gehandeld en omgegaan wordt met deze nauwstekende processen. Dus ik denk dat juist door het ook bij het presidium te leggen, dat we niet zullen zien, laten we er maar gewoon altijd gebruik van gaan maken. En zeker, dat hebben we daarom ook juist in ons rapport zo expliciet opgeschreven, maak die drempel heel hoog. En dat is ook een manier om iedereen zometeen die eraan denkt om het toch gewoon in te voeren, terwijl er niet echt een crisis aan de hand is, om daar weer even aan te worden herinnerd.
Ja, staatsgreep, Russische cyberaanval. Hey, en als je dan gaat stemmen, dan moet dat Kamerlid wel in beeld, toch? Want anders dan krijg je illegale toestanden of spijbelende scholieren.
Ja, nee, je moet kunnen zien als voorzitter dat de leden daadwerkelijk aanwezig zijn. Dus daar moet je inderdaad gewoon in beeld zijn. Het is dus niet een stemknop of iets dergelijks wat je thuis hebt en die wie dan ook kan indrukken voor
je. Moet je ook de andere kant uit kunnen zien, dat er niet iemand het Kamerlid bij wijze van spreken onder schot houdt, zodat hij de dingen gaat zeggen die gezegd moeten worden?
Nou, het zonder lasten, belangrijke onderdelen van ons vrije mandaat. Dat is natuurlijk wel iets om goed over na te denken. Hoe je dat nog beter kan borgen. Ook voor het eventueel inloggen en dat soort dingen. Dus dat is inderdaad iets wat nu goed moet worden uitgewerkt.
Nou, ik kan weer rustig slapen, Joost Sneller, aan D66. Komt helemaal goed met de democratie.
Nou, het is in ieder geval goed dat we weer hier toch over hebben nagedacht. In een tijd waar de coronacrisis heel ver weg lijkt. En we makkelijk weer overgaan tot de orde van de dag en denken, nou, dat zal niet snel weer gebeuren. Dat we volgens mij als Kamer hebben laten zien hiermee ook, toch in dat soort situaties ook weer na te denken over de toekomst, om er volgende keer beter op voorbereid te zijn. Ja.
Joost Sneller van D66, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Onvoorstelbaar, we zaten dit jaar nog in een lockdown. Hè? Ik ben het bijna vergeten.
Ja, januari, toen ik verhuisde naar Amsterdam. Ja.
En dat kan deze winter weer gebeuren. Maar dat is alsof dat onmogelijk is. Maar dat is helemaal niet onmogelijk, toch?
Nee, dat is niet onmogelijk.
Ja, we zitten wel al in december, toch? Het is wel. Gaat het nu nog gebeuren? Ik denk het niet meer.
Ja, dat soort dingen gebeuren gewoon niet in Nederland. Staatsgrepen.
Ja, dat zou wel kunnen.
Dat denken we altijd, hè, hier.
Er zijn wel partijen die het willen.
Ja, of de bestorming van het parlement, ja.
Ja. De reden dat trouwens de wetgeving rondom een nieuwe coronawet zo traag gaat, is, om even terug te grijpen op waar we het eerder over hadden, is ook omdat er in de eerste fase van de coronapandemie, en waar we het net ook over hadden, toch voor veel Kamerleden hebben het idee van, ja, allemaal maatregelen zijn ons door de strot geduwd, waar we achteraf van dachten, dat hadden we niet zo gewild. Bijvoorbeeld de avondklok, het coronatoegangsbewijs. Ja.
Heel gevoelig.
Heel gevoelig ligt dat.
Maandag dus daar een wetgevingsoverleg met moties en nog een hele verontruste oppositie van, dit gaan we toch niet weer meemaken, jongens. En minister Kuipers, die moet het gaan verdedigen.
Is er trouwens nog iets gelekt deze week, Leenert?
Nou, ik heb gehoord dat lekken, dat hoort eigenlijk niet bij de Kamer.
Huh? Zint het niet.
Ja, voorzitter, ik ben het met mevrouw Van der Plas eens dat het geen pas geeft als vanuit organisaties, departementen of waar dan ook stukken worden gelekt met de pers. Zo werkt het hier niet.
Dit is Van Kampen van de VVD.
Zo werkt het hier niet.
Zo maar, werkt het hier wel.
Ik heb je vorige week Sofie horen zeggen, dat is hoe daarna gewerkt.
Nou, dat borstelenlek, die kerncentrale van vorige week, ja, dat kwam wel bij de VVD vandaan.
Nee, toch? Zo werkt het hier niet.
Nou, daar heb ik een paar mensen
over. Wilde rond Sofie van Leeuwen suggereren van wel?
En alle uitgelekte koopkrachtmaatregelen aan het eind van de zomer kwamen ook bij de VVD vandaan.
Waarom zegt zo Van Kampen van de VVD dit? Nou, zonder schaambrood op de kaken.
Hij heeft het niet gelekt. Hij is ook volksvertegenwoordiger.
Oh, hij is ook netjes. Dus, wat gebeurde hier dat deze man dit ging zeggen zo?
Ja, dit was tijdens het debat LNV. En dat ging over een column.
Landbouw.
Ja, landbouw. Een column was verschenen in de Volkskrant. Waarin ambtelijke stukken, in ieder geval stukken die uit ambtelijke notities waren, bij de columnist bekend. En Caroline van der Plas was daar heel boos over. Maar en maakte daar terecht een punt van. Caroline van Plas maakt constant een punt van het feit dat er gelekt wordt. Ja. Van heel veel Kamerleden. En dan wordt er beterschap beloofd. Ook vanuit het kabinet en vanuit de ministeries.
Ja,
en
hier zit een ontkenning in die zo karikaturaal is.
Hij kan het ook gewoon ontkennen. Want ook al komt het vanuit een lek vanuit de eigen partij. Zolang het de Kamerleden zelf niet zijn, maar de mensen om de Kamerleden heen die lekken, kan je altijd met een goed geweten zeggen, ja, ik vind dat niet
Ik hoort. Was het niet, dat ik was mijn medewerker. Niet.
Ja, BNR heeft het gedaan, maar ik heb er niks mee te maken.
Ja, we moeten ook wel uitkijken als we dit nu in de podcast zeggen, dat we binnenkort zometeen niemand meer iets zeggen wat ons wil zeggen. Hè?
Maar, nee, want wij doen niet aan lekken, of wel?
Nee, wij als BNR doen wij niet
aan lekken. Heel weinig, heel weinig. Nee, ja. Over lekken gesproken, ik ben net helemaal bijgepraat over het besluit over de kerncentrales, wat genomen gaat worden. Nou, we hebben het nu dus helemaal niets over zeggen, want dat mag niet. Maar ik kan wel zeggen dat RTL Nieuws een paar week of twee terug een heel leuk stukje over kerncentrales geschreven heeft.
Ja, ja,
dat kan ik erover zeggen.
Ja.
Ga je er nog heen? Op schoolreisje?
Nou, dit was een online briefing, gewoon via Teams. Echt heel verschrikkelijk zijn die dingen.
Oh, ik dacht dat je zelf mee mocht naar Borselen.
Ik zal er vast wel een keertje komen. Nee, vorige week zou meneer Jetten...
Zei ik nou Borselen?
Of niet, ja, Borselen, precies. Vorige week zou meneer Jetten naar Borselen gaan. Hij is naar Borselen gegaan trouwens, maar zonder het besluit. Hij zou daar... voor de pers, leuk, met de kerncentrale op de achtergrond, denk ik dan, zijn besluit gaan vertellen. Dames en heren, wij willen graag de kerncentrales in Borselen neerzetten. Tenminste, dat was wat RTL meldde. Uiteindelijk ging het stuk in de ministerraad niet door. Dus er was geen besluit, maar ging er toch heen, want hij had afgesproken.
Ja, maar zijn er andere dingen te doen in Borselen behalve die kerncentrale, vraag ik me dan gelijk af.
Nou, hij heeft er van de burgemeester gehoord, dat heb je hier op de radio ook gehoord, dat de burgemeester het helemaal niet zo leuk vond dat er buiten hem om besluiten genomen werden.
Ja.
Dus maar, ja, er moesten dingen glad gestreken worden bijvoorbeeld.
Nog over even het lek en het nieuws. Vorige week hebben wij natuurlijk gezegd, ja, er werd nieuws gebracht en dat wisten we eigenlijk allemaal al waar de kerncentrales zouden komen.
Ja,
het is nu bevestigd. Dat was het, zeg maar.
Nee,
er is een bevestiging gekomen van wat we wisten.
Als je aan het eind van de middag naar het nieuws luistert, dan hoor je nog wel weer een paar dingen die je nog niet wist, denk ik. Maar dat zijn zulke kleine details voor de meeste mensen. Later meer daarover. Ja, sorry, ik hou niet zo van als iemand iets onder embargo vertelt, om het dan alsnog wel te gaan lekken.
Ja.
Ga je nog naar Bergermeer, de gasopslag, volgende week?
Maandag naar een energiebedrijf. Op het moment dat een kamercommissie daarheen gaat. Dus daar had ik al eerder mee afgesproken. Dus ik dacht, laat ik daar toch maar heen gaan. Ja.
Nou, maandag meer daarover.
Ja, precies. Maar gaan een van jullie daarheen, naar Bergermeer? Want dat is gasopslag waar dan voor de winter, voor volgende winter, heel veel gas onder de grond zit.
Nee, ik zit maandag, denk ik, of met Leendert of zonder Leendert, bij de pandemiewet.
Oh ja, licht.
Even samengevat, maar hè, dat is natuurlijk de wet waarin we gaan vastleggen hoe we de volgende crisis gaan bestrijden.
Ja. En welke volgende pandemie? We zijn nog veel meer crisis te verzinnen.
Ja. Zoals de stikstofcrisis.
Oh, de stikstofcrisis. Oh, nee. We hebben het al bijna drie kwartier niet over de stikstofcrisis gehad.
Echt, ja, begroting LNV. Ik zal het kort en krachtig houden. Het komt er eigenlijk op neer. Van der Wal gaat door met stikstofplannen zoals ze dat allemaal heeft aangekondigd. Iets minder scherp zijn de randjes als dat we in eerste instantie vanuit de lekker hoorden. Dus die 120% regelingen uitkoop.
Ja, dit is dat voor niet.
Nee, 2 jaar geleden. Ja, precies. En dat wordt ook. Wat zijn dan? Het was natuurlijk iets met daarom. Ook niet zo veel. Lopen wel. Nu was de grote vraag: hoe gaat het nou met het landbouwakkoord van Adema? Wat is het perspectief? Daar zijn geen antwoorden op gekomen. Er komen wel heel veel tafels. Er komt een hoofdtafel, er komt een bijtafel, er komt een focustafel, er komt een perspectieftafel, er komt een reflectietafel, ja. Er komt een jongerentafel.
En het mooiste vond ik dat hij zei, ja, de hoofdtafel, dan denk je dat is de belangrijkste tafel, maar dat is niet helemaal
nee,
niet
je moet niet vechten om de hoofdtafel. Dat wordt slechts hoofdtafel genoemd, maar goed.
Maar zijn dat dan uitschuiftafels of zijn dat tafels met wieltjes? Hoe werkt dat?
Ja, nou, uit mijn ervaring vanuit regionale, dus een provinciale politiek en lokale politiek, zijn dat letterlijk gewoon tafels. Gewoon, er worden tafels neergezet
en dan gaan stoelen eromheen.
Gaan belangengroepen gaan praten, de natuurorganisaties, de ketenpartijen, de banken. Die praten met elkaar en die komen dan met plannen voor het landbouwakkoord. En dat wordt dan aan de hoofdtafel wordt dat verenigd. En dan moeten ze een akkoord gaan sluiten. Okay. Maar wat deze week wel is gebleken, want echt eigenlijk zou het op begroting en de gaan, het ging over stikstof perspectief en over landbouwakkoord. Volgend jaar is het wel, dat echt gebeuren. Want we wisten dat wel. Ja, dat is maar ook een jaar volgend jaar gaan we dingen. En ook voor landbouwakkoord is één kans. Doe je niet mee, doe je niet akkoord sluiten. Dus we gaan hem snel
misschien.
Hoe je dit moet aanpakken of hoe je niet moet aanpakken.
Oké, maar er wordt een hoop tovenarij, zeg ik met een lichte knipoog en een klein wink richting Leendert.
Ja.
Tovenarij om dat voor elkaar te krijgen.
Nou, en de Boswijk, waar we het al eerder over gehad hebben, Dirk Boswijk.
Wat zei hij?
Die had nog een leuke toevoeging aan het debat.
Ik heb pas geleden op aanraden van Joris Lauwman en Heren Boersma twee tegenpolen op Twitter het boek The Wizard and the Prophet van Charles Mann gelezen. En in het stikstofdebat zie ik namelijk heel goed geïllustreerd wat ook in dit boek wordt geschreven. Er zijn grof gezegd twee groepen. Ze erkennen allebei dat er een stikstofprobleem is. En de wizard zegt, gesteund door wetenschappelijke rapporten, dat innovatie dé oplossing is voor alles. Alle andere methodes zijn geldverspilling. De prophet gelooft heilig in meer natuur-inclusieve landbouw. Ook hij wordt gesteund door de wetenschap. En wat hem betreft is innovatie een schijnoplossing, een geitenpaadje, weggegooid geld. En dan is natuurlijk de vraag, bij welke groep hoort het CDA?
Nou, aan jullie om deze vraag te beantwoorden. Wat is Dirk Boswijk? Een wizard of een prophet?
Poeh.
Oei.
Nou, wizards hebben ze zich niet getoond en profeten eigenlijk ook niet. Dus ik stem blanco.
Ik toch maar de prophet.
Ja, dan ga ik ook voor prophet. Dat wil die, denk ik.
Nou, het is van beide.
Ach.
CDA zit in het midden.
Oh, heel mooi. Het CDA kan niet kiezen.
Dus je hebt innovaties heb je nodig. Maar daar red je het niet alleen mee. Ook de landbouw moet veranderen.
Dit is wel een enorme CDA-uitzending aan het worden trouwens.
Ja, maar we hebben de rest van de week met GroenLinks gepraat.
Esther de Lange loopt hier net de deur uit. Ook.
Ja, ik had ze een zenderverbod gegeven deze week, maar het is niet gelukt.
Nee.
Wegens te veel CDA vorige week. Volgende week weer een andere partij uitlichten.
Ja, kennelijk doen ze iets goed.
Ja, blijkbaar.
Dat we
iets toch
steeds met ze willen praten. En dat ze ook beschikbaar zijn, dat is ook nog een detail altijd.
Ja, dat is waar.
En voor CDA gesproken, moeten we het over voetbal hebben wellicht, Mats?
Nou ja, dat was nog een leuk momentje in dat
buurtdebat. D66,
dat ging dus over hoeveel mogen de huurprijzen in de vrije sector omhoog gaan. En dan is er blijkbaar een Zwitsers model. En dat heeft te maken met de hypotheekrente volgens mij. En daar vroeg D66-Kamerlid Faisal Boulakjar naar. Eentje waar ik nog nooit van had gehoord, moet ik gelijk toegeven.
Het wel goed uit.
En hij klinkt trouwens een beetje ziek, want hij had een paar dagen griep gehad. Dus daarom klinkt hij misschien een beetje zwak. Maar hij vroeg naar het Zwitsers model.
Ik heb nog een aantal vragen aan de minister. En die vraag heeft de heer De Groot volgens mij ook gesteld. Is het kabinet, is de minister ervan overtuigd dat dit systeem van huurprijsverhoging toekomstbestendig is? En we zijn ook benieuwd naar systemen in andere landen. Ik noemde net al het Zwitsers systeem. Nou, de heer Nijboer gaf aan dat het niet zo'n heel verstandig systeem zou zijn. Die is gekoppeld aan de hypotheekrente. Ja, daar werkt het al lange tijd goed. En Zwitserland is volgens mij geen bananenrepubliek. Dus alhoewel ze gisteren met 6-1 hebben verloren van Portugal. Maar los daarvan misschien dat de minister daarop zou kunnen reageren. Tenslotte, voorzitter, hoop ik dat de Eerste Kamer eveneens op een hele korte termijn mogelijk deze wijziging kan behandelen, zodat de huurders ervan kunnen profiteren in het nieuwe jaar.
De voorzitter begreep dat de minister moest reageren op de voetbaluitslag, of heeft hij dat verkeerd gehoord?
Nadere duiding van het systeem. Ja.
Nou, ik ben echt heel nieuwsgierig of hij dit ook kan.
Zeker, dan begin ik zo meteen een apart blokje.
En dat was dus een vraag aan CDA-minister Hugo de Jonge van Wonen. En die ging dus daadwerkelijk nog eventjes de wedstrijd van de avond daarvoor analyseren.
De moties en uiteraard een duiding van de opstelling van Zwitserland. En dat is wel nodig, denk ik. Maar daar sluiten we dan straks mee af. Dat brengt mij bij de vraag over Zwitserland. Kijk, allereerst de opstelling gisteravond. Dat was natuurlijk om te huilen, laten we eerlijk zijn. Tegen een toch enigszins bejaard Portugal met 6-1 onderuit gaan. Dan is het toch wel duidelijk dat je er gewoon niet toe doet. Dus daar moeten we hard en eerlijk over zijn, denk ik. En dan het Zwitserse systeem. Kijk, als het gaat over hoe gaan Zwitsers om met prijzen.
Mijn daar ging je serieus in op dat Zwitserse model waar hij dan niks in ziet. Ik heb me niet verdiept in het Zwitserse model, moet ik zeggen.
Ken je trouwens wel de hamburgerindex of niet?
Ja, en er is een spijkerbroekenindex. Ja. Zijn er een heleboel.
Ja, de hamburgerindex is eigenlijk dat je kan zien hoe rijk een land is. Ja. Door te kijken wat de hamburger bij de McDonald's kost.
Ja, datzelfde geldt voor de Levi's 501-index. Precies wat ik zei, spijkerbroekenindex.
Ja, dat vind ik een mooie index. Nou, en dan naar een de Friesen. De Friesland. Friesland, wat zeg je? Ik ga eens proberen wat ik helemaal niet kan.
Friesland, ja.
Friesland, ja.
Of moeten we nog even hebben over de opstelling volgens Lisa Westerveld? Van GroenLinks.
Heeft hij ook al verstand van voetbal?
Ja, die voetbalt.
Voetballers gaat niet kijken.
Nou, heel spannend. Ik denk serieus, het wordt spannend. Ja, je hebt gewoon te maken met Messi natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd wie daarop gaat staan.
Ja, maar dan wordt er gezegd, als je Messi uitschakelt, win je van Argentinië.
Dat vind ik wel echt te makkelijk gedacht. Ja, dat vind ik echt te makkelijk gedacht. Het zou mooi zijn als het lukt, maar er zijn wel... goed. Je hebt natuurlijk, het voetbal doe je niet in je eentje. Gaan we dan serieus? Maar ik heb ook echt weinig. Ik heb er nu te weinig meegekregen van het hele WK. Gewoon omdat we.
Mag niet van Jesse Klaver.
Nee, dat is het punt niet. Maar gewoon omdat het op tijden is. Maar ook omdat ik niet echt per se in de stemming ben om naar al die wedstrijden te gaan kijken. Dus dan blijft er toch echt serieus weinig over van het hele feestgevoel dat zou moeten horen bij een wereldkampioenschap.
Dan nog eventjes. Er was gisteren een apart debatje. Over het Fries.
En dan starten we met dit 2 minuten debat. Het woord is aan u, de heer Romke de Jong, D66. Ja, voorzitter, en ik noem u vanmiddag voorzitter. Want vandaag spreken we over de Friese taal. En dat is de taal van ús hert. En dat zit in ús hert en het gaat Friese aan het hart. En het is ook niet zomaar een taal, het is onze tweede rijkstaal. En daarmee hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen rijk en provincie. Want zonder Fries, geen Friesen. En die taal moeten we ook doorgeven aan de volgende generatie. Aan ús bern en aan ús bairns bern.
Romke de Jong.
En dat begint ook met...
Een Fries feestje vandaag in de Tweede Kamer.
Ja, een hele bijzondere dag. Een hele bijzondere dij. Want we spreken vandaag ook heel veel Fries in de Tweede Kamer.
U wil het record gaan verbreken. Fries praten in de Tweede Kamer.
Nou ja, dat record gaan we al verbreken. Maar het is natuurlijk wel met een serieus ondertoon. Want die Friese taal staat onder druk. En we moeten ervoor zorgen dat die leefbaar, dat die lipbaar bloeit voor de volgende generatie. Zoals wij het zeggen, voor ús bern en ús bairns bern. En daar gaan we vandaag ook veel voorstellen voor indienen.
Nog een boodschap in het Fries voor de luisteraars van BNR?
Ja, een heel soort succes, een protte willen mij het harkje vermidje. En we wensen de Friese taal een heel soort sterkte en een kreft.
Is dat eigenlijk geluk, Leenert, met dat record? Want hier in de podcast, zoveel Fries hebben wij nog nooit gehad.
Nee.
Dit record is al gebroken. Maar ja, in de Kamer, want je mag toch helemaal geen Fries praten in de Tweede Kamer?
Ja, hij vertelde dat het gewoon de bedoeling is om Nederlands te spreken in de Tweede Kamer. Maar er zijn aardig wat woordjes Fries gesproken in de Tweede Kamer. En ook door de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins-Slot. Zij spreekt namelijk ook Fries. Dus het was wel aardig om even te zien.
Verstandige dingen of kon je het niet verstaan?
Ik kon het niet verstaan. Nee. Ja,
dus misschien is de revolutie uitgeroepen.
Het stond op de achtergrond, stond het aan. Het ging de Friese taal, belangrijk. Onder andere ook om aandacht, extra geld en aandacht voor de journalistiek. Zodat ook in het Fries mensen kunnen horen wat er speelt in de omgeving. En het mag niet uitsterven. Daar komt het een beetje op.
Is een soort, zoals het NOS-journaal met gebarentolk. Zou je misschien ook in het Fries willen?
Ja.
Maar is het dan niet omdat het een officiële voertaal in Nederland is, dat het dan ook gewoon in het kabinet gesproken mag worden?
En in de Kamer?
Ja, ik heb me er verder niet in verdiept. Ik heb me laten informeren door Romke de Jong van D66. Hij zei dat het niet de bedoeling was om... En ik vroeg hem nog of hij een filibuster in het Fries zou gaan doen. En zei dat is niet de bedoeling, dat mag niet.
En de voorzitter greep niet in?
Nee, want het was natuurlijk ook een beetje met een knipoog. Het ging over de Friese taal. En hoe belangrijk het is om dat te behouden. En om dan gelijk af te hameren als iemand zijn eerste woordje Fries gesproken heeft. Is ook wel een beetje ongevoelig.
D66 heeft ook een week een zenderverbod trouwens. Met het CDA. Bij deze.
Nou, met wie gaan we dan praten? Of kunnen we met de VVD? Wil niet meer met ons praten na de ontboezingen van de net?
Nog 18 andere fracties te gaan.
Ja.
We beginnen maandag met Pieter Omtzigt trouwens. Maar dat is nog geheim.
Okay.
Oeh. Volgens mij zijn we aan het einde. Niet alleen, wie was het net ook weer, van D66 klonk een beetje... Boulakjaar, die klonk een beetje ziekig. Ik ook een beetje. Ik hou me staande met dropjes, anders dan zit ik de hele tijd te hoesten. Zoals nu aan het einde ook even. We komen aan het einde voor vandaag. Dat lijkt me het verstandigste en het beste voor iedereen. Dankjewel, Mats Akkerman, Leendert Beekman, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Nieuwsroom Den Haag. Tot dan.
Goedemorgen.
Beterschap, Mark.
Ik wilde dit niet doen. Doe jij het toch?
Wat zei je daar nou?
Hij zei tot morgen. En dat is flauwekul.
Ja, dat is het enige wat ik het Fries kan zeggen. Ja.
It gate on. Jongens, het vriest buiten.
On, ja.
Ja, en het kent net. Er zijn heus een heleboel dingen die je spreekt.
Maar ik weet nog toen Rutte 4 begon. Toen had je Aukje de Vries. Die zei toen wel bij de koning in het Fries van dat verklaar en beloof ik. Dat mag dan wel.
Zie je, het mag gewoon wel. Het is gewoon een taal. Oké, fijn weekend en beterschap, Mark.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.